Heere God, ik wil u danken, Heer, voor onze broeder Willem Ouweneel. Heer, ik bid dat de woorden die hij spreekt, Heer, de woorden van u zullen zijn. Heer, ik bid dat onze harten de woorden zullen ontvangen. Heer, zodat het uw geest is, Heer, die dit woord in ons bevestigt. Wilt u Willem zegenen in alles wat hij, wat u van u doorkrijgt. In Jezus' naam, amen.
Amen, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Goed om weer eens op dit podium te staan. Je moet niet elke maand een inleidende preek voor het avondmaal hoeven te houden. Maar vandaag doen we het een keer wel. En daarom lees ik Psalm 23. Niet waar, voor de hand liggend. Als u het verband niet meteen snapt, dan zal ik het direct uitleggen. Psalm 23. Gewoon ouderwets uit de NBG-vertaling. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Als u goed hebt meegelezen, dan begrijpt u wel dat het vooral gaat om vers 5. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Merkwaardige uitdrukking. Als je de psalm begint te lezen, dan zou je kunnen denken dat David die psalm al gedicht heeft toen hij nog bij de schapen was, lang voordat ook maar iemand hem kende. Maar als je dan dit vers leest, dan word je eigenlijk naar een veel latere tijd verplaatst. De tijd dat David op de vlucht was voor Saul. En steeds meer mensen zich om David heen begonnen te verzamelen. Die bij hem een toevlucht zochten, maar dus daardoor ook met hem moesten vluchten over de bergen en zich steeds weer moesten verstoppen voor Saul. En ik kan me voorstellen dat als David dan in een grote spelonk zat, helemaal tegen de achterwand met zijn mannen, en ze dan samen de maaltijd gebruikten, dat ze dan wisten dat Saul buiten rondsloop over de bergen op zoek waar David zat met zijn mannen. En hij wist dat hij van David en die mannen niet veel goeds te verwachten had. Hij wist dat als ze hem te pakken zouden krijgen, dan waren zijn uren geteld. Hij at onder voortdurende bedreiging. Ik kom uit een vergadering van gelovigen en daar hadden we een boek, ik zeg maar hadden, want er wordt niet veel meer uit gezongen helaas, een boek geestelijke liederen en daar kwamen deze regels in voor. U hebt uw tafel toegericht in het aanschijn van de vijand. Dat waren woorden die rechtstreeks geïnspireerd waren door Psalm 23. Dat wil zeggen, u hebt uw tafel, dat slaat in dat lied op het avondmaal, klaargemaakt voor ons, terwijl de vijanden ons omringen. En ik weet als kind, ik ben hier opgegroeid als kind in de vergadering in Apeldoorn, dat je daar dan over zat te denken in aanschijn van de vijand. Je keek rond en je zag allemaal lieftallige broeders en zusters. Er zat geen vijand tussen. Maar later begreep ik dat dat onzichtbare vijanden waren. Net als dat bij David was. Hij zag die vijand ook niet, maar hij wist wel dat hij er was. Kijk, het koninkrijk Gods is in deze wereld binnengekomen. Dat is geweldig mooi, maar het koninkrijk van Satan is er ook nog steeds. Zijn uren, of beter gezegd zijn jaren, zijn eeuwen zijn geteld. Dat is al op het kruis gebeurd, maar het bestaat nog steeds. En pas wanneer de duivel in de poel van vuur geworpen zal zijn, zal het nog steeds heel veel macht uitoefenen. Dus vandaag zijn wij volgelingen van de Heer Jezus in het koninkrijk Gods, terwijl dat koninkrijk van Satan ook nog bestaat. En dat betekent voortdurend strijd. Conflict tussen dat ene en dat andere koninkrijk. En daar hebben wij allemaal mee te maken. En dan zou je misschien zeggen, wat heeft dat nou met het avondmaal te maken? Nou, ik denk dat we bij dat avondmaal wel eens te eenzijdig alleen maar aan dat ene aspect hebben gedacht. Namelijk, doe dit tot mijn gedachtenis en wel tot gedachtenis van de heiland die geleden heeft en gestorven is. Dat wordt ook wel een beetje ondersteund door 1 Korinthe 11. Wij verkondigen, als we het avondmaal vieren, de dood van de Heer. Maar het is wel eenzijdig als je alleen maar in gedachten teruggaat naar het kruis van Golgotha en alleen maar dat aspect voor ogen hebt. Want dan vergeet je bijvoorbeeld dat het avondmaal, zoals onze katholieke vrienden zeggen, ook eucharistie is. Eucharistie betekent dankzegging, lofprijzing. En lofprijzing doen we nu juist naar de verheerlijkte Heer. Want de Heer Jezus is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan, hij zit aan Gods rechterhand. En dus tegelijkertijd loven en prijzen wij hem. Het is niet een rouwmaaltijd over een gestorvene. Maar we loven de levende. Die daar zit aan de rechterhand van God. En die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus we kijken terug bij het avondmaal naar Golgotha. We kijken omhoog waar de Heer Jezus nu zit. En we kijken vooruit. Want datzelfde vers dat ik net citeerde zegt in 1 Korinthe 11. Wij verkondigen de dood van de Heer totdat hij komt. Vroeger was een heel wat gebouwen van de vergadering van gelovigen zo in heel Nederland. De ene aapte dat naam van de ander. Ergens verstopt de woorden totdat hij komt. In Den Haag stonden de grote letters op de wand. Bij ons in Utrecht staat het op de rand van de grote tafel die in het midden staat. Ergens ontdek je dat wel. Dat zat er heel diep in. We kijken bij het avondmaal ook vooruit. Naar de tijd dat de Heer Jezus terugkomt. En dan zal hij zijn koninkrijk vestigen in macht en majesteit. Dan heb je een andere link met dat koninkrijk en het avondmaal. Want de Heer Jezus zegt zelf in Matthäus 26... Ik zal van de vrucht van de wijnstok niet meer drinken met jullie. Hij vierde daar het Pascha. Bij die gelegenheid stelde hij het avondmaal in. Maar hij zegt, ik zal niet meer drinken van de wijn. Totdat ik die nieuw zal drinken met jullie in het koninkrijk van mijn vader. Daar zie je dus ook dat hij in gedachten meeneemt naar een geweldige toekomst. En in die toekomst zou dat koninkrijk in macht en heerlijkheid op aarde gevestigd zijn. Dat is vandaag nog steeds niet het geval. Maar nog steeds, als we avondmaal vieren, kijken we niet alleen terug of omhoog, we kijken ook vooruit. Er zijn nog wel meer dimensies te noemen. Je kijkt ook opzij. Want je viert het niet in je eentje. Ik heb een goede vriend die viert elke morgen in zijn eentje avondmaal. Nou, dat moet hij zelf weten. Maar het ontbreekt toch wel een heel belangrijke dimensie. 1 Korinthe 10 zegt dat het ook de uitdrukking is van het feit dat we aan elkaar verbonden zijn. De eenheid van het lichaam van Christus. Je viert het in verbondenheid met alle christenen op de hele wereld. Dus het is toch wel mooi om dat met elkaar te doen. We kijken ook op zijn naar al die anderen die verlost zijn door hetzelfde bloed. En die op weg zijn naar datzelfde koninkrijk. Dat is toch ook wel mooi om dat erbij te bedenken. Maar als je aan het koninkrijk denkt, lieve vrienden, dan denken we niet alleen maar van, oh, wat zal er geweldig zijn als de Heer Jezus spoedig terugkomt en hij zijn koninkrijk vestigt in macht en heerlijkheid en majesteit en alle machten onderdrukt worden, die ons nu af en toe erg bezorgd maken. Maar dat koninkrijk schept ook verplichtingen. De Heer Jezus zegt, ik heb dat net geciteerd uit Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Met andere woorden, ik ben de koning. En dan zegt hij dit, ga dan op uit en maak alle volken tot mijn discipelen. Nou, wat zijn discipelen? Dat zijn leerlingen, dat zijn volgelingen van Jezus, de koning. Dus hij zegt maar, nodig alle mensen uit om mijn volgelingen te worden. Dan krijgen ze deel aan dat koninkrijk van de hemelen. Dus het schept ook verplichtingen. We zien niet alleen maar naar het koninkrijk. Maar wij zijn degene die nu al in deze tijd de koning dienen en navolgen. En daarom vieren we nooit avondmaal op een vrijblijvende wijze. Als een mooie herinnering aan vroeger. Nee, het schept ook verplichtingen. Het avondmaal is ook, ja, ik zou haar zeggen, een vernieuwing van je krijgseed. Dat moet ik even uitleggen. Het oude Latijnse woord voor krijgseed is sacramentum. Hey, dat is merkwaardig. Jullie weten, in meer traditionele kerken, daar wordt het avondmaal, net als de doop, een sacrament genoemd. Maar ik vind het heel bijzonder dat de oorspronkelijke betekenis van het woord sacrament is opnieuw een krijgseed. Dat wil zeggen, als je een Romeins soldaat was en je werd dan tenslotte in het leger opgenomen, dan moest je een eed afleggen. En die eed legde je af aan de keizer en aan je commandant. En je zwoer trouw aan de keizer, aan je commandant en aan het Romeinse Rijk. Dat is een krijgseed. Een sacrament, dat is bij de doop ook zo, maar dat is nou een ander verhaal. Maar ook bij het avondmaal, een sacrament is ook een hernieuwing van je eed van trouw, om zo te zeggen. Het is beeldspraak. Je eed van trouw aan de koning. Sommigen van ons zijn een beetje te evangelisch. Die denken, als je nou maar gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, dan ga je straks naar de hemel. Dat is wel zo, maar het is wel een klein stukje van de waarheid, hoor. Je kunt de Heer Jezus niet als heiland aannemen zonder dat je hem ook als Heer aanneemt. Als de Heer van je leven. Die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat is koppelverkoop. Niet los verkrijgbaar. Je kunt niet zeggen, nou, ik wil wel in de hemel komen, maar hier op aarde wil ik lekker doen waar ik zelf zin in heb. Dat werkt niet. Paulus geeft in Romeinen 10 precies aan hoe je behouden wordt. Namelijk, doordat je gelooft dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. En doordat je met je mond beleidt dat Jezus Heer is. Niet zomaar het algemeen, maar de jouw Heer. De Heer van jouw leven. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig, zegt 1 Korinther 12. Want niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Door de kracht van de Heilige Geest wordt Jezus de Heer van je leven. Als je nou kijkt in 1 Korinther 11, dat is heel merkwaardig hoe vaak dat woord Heer voorkomt. Het is daar het avondmaal des Heren. Het is het lichaam van de Heer. Het is de dood van de Heer. Dat komt nog een paar keer voor. Dat is niet toevallig. Het staat niet het lichaam van Christus, het avondmaal van Christus. Het staat elke keer het woord de Heer. Het avondmaal, laat ik het nou zo zeggen, is voor mensen die echt bereid zijn Jezus als Heer te dienen. Dan kom ik toch weer even terug bij Psalm 23. Waar David, die zelf herder was over de schapen van zijn vader, toch mag zeggen, de Heere is mijn herder. Denk heel ver terug aan vader Jacob. Dat was ook zo'n herdersvorst. Dat wil zeggen, met iemand met onmetelijke kunnen. Maar als die oud en der dagen zat bij de farao aankomt, dan zegt hij, God heeft als een herder mijn leven geleid. Dat vind ik ook mooi voor de oudsten in deze gemeente. Die zijn ook herders. Maar je bent pas een goede herder als je heel goed weet dat God, dat de Heer Jezus, jouw herder is. Als Petrus daarover heeft in 1 Petrus 5, dan heeft hij het over de oudsten. En het woord oudste en herder, dat gooit hij daar een beetje door elkaar. En dan zegt hij dat hier Jezus de overste herder is. Die zal straks terugkomen. Hij is de herder van de herders. Hij is natuurlijk de herder van de hele gemeente. Maar je kunt nooit leiderschap, ik weet niet waarom ik dit er nou extra bij moet vertellen, het zal wel ergens goed voor zijn. Maar je kunt nooit leiderschap in een gemeente uitoefenen als je niet heel duidelijk staat onder het leiderschap van Christus. Als je het uit het oog verliest, dan begin je, zegt Matthäus 24 in de gelijkenis, dan begin je je medeslaven te slaan, figuurlijk dan in ons geval natuurlijk, maar dan ben je geen goede leider meer. De Heer Jezus zegt in Lucas 22, ik ben in uw middels een die dient. Zo geef ik leiding. Mensen die in de volkerenwereld leiding geven, die dienen niet, die laten zich bedienen. David wist, God is mijn herder, hij leidt mijn leven. Hij leidt me naar de grazige weide, naar de zeer stille water. Dat heb je af en toe ook nodig. Hij verkwikt mijn ziel. Iemand bad straks voor de samenkomst in het gebed. Geef ons vrede en rust in de samenkomst. En dat vond ik zo mooi bij David. Hij lijkt me aan rustige water. Waar je lekker kan liggen nadat je je buikje rondgegeten hebt en je hebt gedronken uit het water. En dan staat er, God verkwikt mijn ziel. Hij refreshes my soul. Hij verfrist mijn ziel. Daarmee wordt mijn ziel ook hersteld. Andere vertalingen zeggen, he restores my soul. Hij herstelt mij ook weer. Hij brengt me innerlijk in harmonie. Daarom is avondmaal ook een mooi moment van stilte. Ik zag op het programma dat we er allemaal druk bij gaan zingen, maar dan tussendoor dan zoek je maar de stilte. Stilte in je ziel. En dan denk ik maar even, dan mag ik even weer gewoon lekker bij de herder zijn. Maar die herder is dan ook inderdaad de herder van je leven. Je weet wat er gebeurt als je wegloopt van de kudde. Dan moet de goede herder achter je aankomen om je weer terug te brengen bij de kudde. Maar waarom ben je weggelopen? Omdat je zei, ik weet het beter dan de herder. Ik wil mijn eigen leven leiden. Ik wil mijn eigen leven in de eigen hand nemen. Als je avondmaal viert, zeg je dus ook tegen de Heere God, tegen de Heer Jezus. U bent mijn herder, u bent mijn Heer, de Heer van mijn leven. U weet beter wat goed voor me is dan ik. U weet beter wat mijn roeping en mijn gave en mijn bediening is, dan dat ik het zelf weet. Nou, zo langzamerhand mijn leven begint er wel een beetje achter te komen wat het is. Maar het blijft toch constant niet iets vanzelfsprekends voor altijd. Er zijn elke keer nieuwe openingen, nieuwe deuren die hij openzet. Je bent constant afhankelijk van welke kant hij wil dat je uitgaat. Want om ons heen zijn degenen die ons benauwen. Wij zijn stuk voor stuk mikpunt. Ik ga jullie nou niet bang zitten te maken, maar ik moet toch zeggen, mikpunten van, zoals het hier staat, van degenen die jou benauwen. Of zoals het oude vergaderingslied, in het aanschijn van de vijand. Die zijn hier nu ook. Maar ze zijn helemaal niet blij, want ze vinden het helemaal niet leuk dat wij bij elkaar zijn om de Heer Jezus groot te maken. Dat vinden ze niet fijn. En straks avondmaal, en dan elke keer zeggen, wij gaan de Heer Jezus weer dienen, we gaan achter hem aan. En wil niet de duivel dienen, dat vinden ze helemaal niet fijn. Dus ze zitten hier een beetje tandenknarsend toe te kijken. Ken je nog zo'n ouderwetse kaasstolp? Zo'n glazen of plastic stolp die je over de kaas heen doet. Ik geloof dat niemand meer zo'n ding heeft. Maar wij zitten hier als het ware ook in zo'n kaasstolp. En buiten die stolp zitten al die demonische machten toe te kijken wat hier allemaal gebeurt. Knarsen tandend, hè? Of tandenknarsend, dat weet ik nooit, maar een van die twee. En die vinden dat verschrikkelijk. Dat wij hier de Heer Jezus groot maken en dat we onze levens aan hem geven. Dat is deel van die geestelijke strijd. Dus die geestelijke strijd begint niet pas als je straks weer buiten bent, of als je morgen weer naar je werk of naar school gaat. Die geestelijke strijd is er nu ook. Want je kunt met je gedachten overal zijn, behalve bij het avondmaal. Terwijl je brood eet en de drinkbeker drinkt. Of je kunt heel vrijblijvend, vol liefelijkheid terugdenken aan wat de Heer Jezus allemaal heeft volbracht. Zonder dat je de verantwoordelijkheid op je neemt die dat met zich meebrengt. Namelijk, nu wil ik hem ook als Heer gaan dienen. Opnieuw gaan dienen. Anders gaan dienen, beter gaan dienen. Ik heb ooit een verhaal gelezen, dat was uit de stad Chester, als ik me niet vergis, in Engeland. Dat speelde heel lang geleden, denk ik, in de middeleeuwen. Of in de vroege moderne tijd. Toen er allemaal nog kleine vorstjes waren daar in Engeland. En Chester was ingenomen door een vijandige macht uit de buurt. En de heer van Chester had de wijk moeten nemen. De mensen zaten dus in bezet gebied. En ze hadden die heer die had moeten vluchten, hartelijk lief. En er waren echt mensen die daar als een soort verzetsbeweging elke keer hun trouw vernieuwden aan die heer die had moeten vluchten en van wie ze wisten, hij zal op een dag terugkomen. En af en toe kwamen ze in het diepste geheim bij elkaar en ze hadden een heel bijzonder, ja, wij zouden zeggen een avondmaalstel als ik meteen de toepassing mag maken. Een zilveren blad, zilveren schaal en daarop een zilveren bokaal. En als je die op elkaar zet, dat was heel bijzonder, dan herkende je, dan keek je in de spiegeling van die schaal, en dan zag je het relief dat op de bokaal zat, weerspiegeld, en dan ineens zag je wat het was. Het was het hoofd van de gevluchte vorst. Had je de schaal en de bokaal apart, dan zag je dat niet, maar door die weerspiegeling zag je het ineens. En dan zeiden ze tegen elkaar, wij geven niet op. Wij erkennen deze bezette macht niet. Wij wachten met zielsverlangen tot onze Heer terugkomt. Wauw. En dan vernieuwden ze hun eed van trouw aan de koning. Nou, er zullen er niet veel zijn die dat meegemaakt hebben hier, maar zo was het eigenlijk ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, als koningin Wilhelmina via Radio Oranje het Nederlandse volk toesprak. En heel veel Nederlanders, dat mocht eigenlijk niet, die hadden de radio's allemaal moeten inleveren, die hadden toch zo'n radio op een verborgen plek. En dan zaten ze daar met hun oor erbij, het geluid zo zacht mogelijk, om die toespraken van Wilhelmina te horen. Wilhelmina was ook zo'n vorst die had moeten wijken. Er was een bezettingsmacht voor in de plaats gekomen. Maar ze zei, hou vol, ik kom terug. En dan zullen wij die bezettende macht verslaan. Dan zal die definitief moeten bezwijken. In die tussentijd hebben jullie het zwaar. Jullie moeten het constant daartegen opnemen. Maar hou vol, geef de moed niet op. Geef niet toe aan de verleidingen van de vijand. Maar blijf uitzien naar de dag van de bevrijding. Die kwam op 5 mei 1945. Ik was 11 maanden oud, dus ik heb er niet veel herinneringen aan. Maar ik kan toch zeggen, mijn eerste 5 mei in mijn leven was de bevrijdingsdag. Maar mensen die ouder zijn dan ik, die hebben daar misschien nog wel herinneringen aan. Dat is heel bijzonder. Dat is eigenlijk wat er vandaag gebeurt. We leven onder een bezettende macht. Maar we zien het overal. Nederland is niet meer een christelijk land. Europa zal zeker niet meer. Amerika gaat hard achteruit. En je ziet overal dat die vijandige machten het voor het zeggen lijken te hebben. Maar er is een stem die ook vandaag tot ons komt. En die ook vandaag tegen ons zegt, hou goede moed. Geef niet op. Ja, maar Heer, het duurt al bijna 2000 jaar. Oh, wat is nou 2000 jaar op de eeuwigheid? Dat is als 2 dagen. Want voor God is 1 dag als 1000 jaar. Dat is 2 dagen. De Heer Jezus zegt in Openbaring 22, zie je, kom spoedig. En wij kijken op ons horloge en zeggen, nou, spoedig. Maar voor hem is dat spoedig. Hij komt terug en hij zegt, al duurt dat lang. Mensen in de oorlog dachten, oh, dat is zo voorbij. Dat is zo voorbij. Maar dat duurde uiteindelijk 5 jaar. En toen die idee kwam op 6 juni 1944... toen dachten ze ook, nou zal het wel gauw voorbij zijn. Nee, toen duurde het ook nog 11 maanden. Ja, je kunt dus uitrekenen dat ik rond die idee geboren ben. Als je nou heel slim goed bij bent. Maar het duurde altijd langer dan we dachten. Zoals vandaag ook, het duurt langer. We eten en drinken totdat hij komt. Nou hadden die mensen dan in Korinthe kunnen denken dat we dat na 2000 jaar nog steeds zouden doen. En dat we nog steeds zouden geloven dat hij inderdaad gaat komen en dat we dit blijven doen totdat hij komt. Zelfs Paulus zou denk ik tamelijk verrast zijn dat we dat na 2000 jaar nog steeds doen, want hij is nog steeds niet teruggekomen. Maar we blijven het doen. En we zeggen net als die mensen in Chester, we houden vol. We houden vol. We blijven trouw aan onze verdreven Heer, want hij komt terug. En net als de mensen dat zeiden tijdens de oorlog. Wij blijven trouw aan onze koningin en aan de bevrijding van Nederland en aan de machten die ons zullen bevrijden. En we willen niet toegeven aan de macht die ons momenteel bezet houdt. Nou, als je het nou zo bekijkt, dan zou je kunnen denken, dit is nou eens een hele nieuwe manier om avondmaal te vieren. Ja, zo nieuw is het niet, maar het is een beetje een verwaarloosd aspect. Wij kijken niet alleen terug, weet u nog? We kijken ook niet alleen maar omhoog. We kijken niet alleen maar opzij naar degene die naast ons zitten. We kijken ook niet alleen maar naar binnen, om jezelf te onderzoeken of je met schone handen dat avondmaal kunt vieren. Maar we kijken ook vooruit. Niet alleen maar naar de komende week, de komende maand. We kijken vooruit totdat de koning definitief de machten zal verslaan. Nog 1 keer over David. Die mannen daar in die grot, die wisten ook, het is maar tijdelijk. Op een dag zal Saul verslagen worden en dan zal onze David koning van Israël worden. Dat hield ze op de been. Ze wisten, dit gaat niet eindeloos duren. In hun geval duurde het ook maar 13 jaar, dus dat is nog wel te overzien. Het duurt toch nog vrij lang. Voor degenen die vanaf het allereerste begin met David waren, vanaf het begin bij hem waren, was dat toch nog een hele tijd. Maar tenslotte wisten ze, hij wordt koning en Saul zal moeten wijken. De machten die ons nu bedreigen, die worden eenmaal definitief verslagen. En dan zal onze David zegevieren. Zo eten en drinken wij ook. God heeft zijn tafel, die heeft zijn tafel voor ons toegericht in het aanschijn van de vijand. In tegenwoordigheid ten overstaan van degene die ons ook vandaag nog belouwen. Maar we geven niet op. En we zeggen het in onze harten opnieuw. Dank u wel, Heer Jezus, dat ik u mag dienen. Laten we maar even doen, gewoon in gebed. Dank u wel, Heer. We zeggen nu als het ware al tegen u wat we direct bij het eten van brood en drinken van de wijn in ons hart tegen u zeggen. Iedereen op zijn eigen manier, met zijn eigen woorden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u niet alleen maar mijn heiland hebt willen zijn door voor mij te sterven op het kruis. Het brood spreekt van uw verbroken lichaam en het bloed van uw en de wijn van uw vergoten bloed. Maar ik dank u dat u ook mijn Heer wilt zijn. De herder die mijn leven leidt. Soms door het dal van de diepe duisternis. Maar u bent bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Mijn beker vloeit over. En u hebt een maaltijd aangericht, weliswaar in tegenwoordigheid van alle machten die men nog kunnen benauwen. En die soms ook heel erg benauwend zijn. Maar we houden vol, want we weten, op een dag komt u terug. En dan zult u de Heer zijn van deze hele wereld. En dan zullen alle machten aan u onderworpen zijn. En wij mogen nu al aan u onderworpen zijn. Wij mogen nu al uw onderdanen zijn. Ons buigen voor uw heerschappij. In de wereld is daar nog weinig van te zien. Maar laat het mogen gezien worden in onze individuele levens. Laat het gezien mogen worden in deze gemeente. En in heel wat andere gemeenten en in Apeldoorn en omgeving. Dank u wel, Heer Jezus. Neem onze harten aan. Neem onze levens in beslag. Opdat we u dienen zoals u het verdient. Tot eer en grootmaking van uw naam. Amen.